Ik begin te lezen in Matteüs 23, vers 37 en verder. Waar de Heer Jezus dan naar de stad Jeruzalem staat te kijken en zegt: Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kuikens bijeenvergaderd onder de vleugelen. En gelieden het niet gewild. Zie, uw huis wordt u woest gelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dit is een passage die erover handelt dat Israël als Gods verbondsvolk een tijd van oordeel door moet. En in wezen was toen al een heel tijd van oordeel, was al gaande, al eeuwenlang. We hebben vanochtend net met de Bijbelstudie hebben we dat gelezen, wat Daniel is een boeteprediking, boetegebed aan de Heer allemaal beleid. En ze zijn ongehoorzaam geweest, Jeruzalem zal worden verwoest, ze zullen al die Joodse mensen die daar nog wonen in diaspora worden gestuurd. Maar als Israël Jezus herkent en erkent aan het einde van de grote verdrukking, dan komt hij meteen weer terug. En dat is iets wat je door de hele schrift kan lezen. Jezus Christus als heerser vanuit Jeruzalem over de aarde met zijn verbondsvolk Israël. En als zijn heiligen ook in deze genadetijd die in het nieuwe Jeruzalem mogen wonen. Excuus. Ik blader naar Joël 2. Joël. Joël. Daniel, Hosea, Joël. Zoals ik jullie net ook al vertelde, Joël is een hele bijzondere tijdsopname. Het is een paar weken of een paar maanden aan het einde van de grote verdrukking. Er is bijna geen leven meer mogelijk voor het volk Israël om ze nog te handhaven. Ze worden aan alle kanten aangevallen. En dan roepen ze de Heer aan en dan komt hij ook meteen terug. En ik lees even vanaf Joël 2 vers 28. En daarna zal het geschieden. Wat daarvoor allemaal is gebeurd, dat zijn allemaal gruwelijke oordelen die er gaande zijn. Je kan trouwens ook al een andere passage lezen over de terugkeer van de Heer en zijn heiligen. Maar ik ga even hier verder, vers 28. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouders zullen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Dit wordt ook geestelijk aangehaald door Petrus in Handelingen 2. Dus er zijn christenen die denken dat het gaat over de gemeente. Pinksterchristen mogen dat graag denken. Maar Petrus zet het ook niet door in Handelingen 2. Hij haalt het gelijk. Hij haalt het alleen maar aan. Hij haalt aan dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen. En dat het ook ooit zal gebeuren in de passage die ik nu lees. Want dit is toekomstmuziek toegespitst op Gods verbondsvolk Israël. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. Dat is destijds niet met Israël gebeurd, 2000 jaar geleden. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. Dat is ook nog niet gebeurd. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dag des Heren, weet je, dat gaat. De dag des Heren is de grote verdrukking en het duizend jaar vrederijk, maar hier wordt het al toegespitst op het moment dat de Heer terugkomt op aarde. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk de Heer gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen. Die overgeblevenen zijn de overgebleven Joodse mensen die nog leven, die roepen de Heer aan en dan worden ze behouden. En dan is hun oordeel, de tijd van 70 jaar weken, oordeel over het volk Israël, is dan klaar. Israël is uitgeoordeeld. En de Joodse heiligheid uit het Oude Testament en uit de grote verdrukking met de Heer gaan dan over de aarde heersen. Maar ik ga lezen even verder. Want zie, in die dagen, als de Heer dus terugkomt, en te dien tijde, als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden, dus als Israël weer met de Heer vrij is, dan zal ik alle heidenen, dat is de wereldbevolking die daar nog leeft, vergaderen en zal hen afvoeren in het dal van Jozefat. En ik zal met hen aldaar rechten vanwege mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid en mijn land gedeeld. En dat gaat er dan wat verder uitgeweid. Maar wat ik nou net lees, dat is een passage die handelt over het oordeel voor de troon der natie. En daar vertel ik zo meteen al een beetje over. Het is Jaren geleden, heb ik het over de jaren 90, had je een programma met Wim Bosboom. Dat programma heette van En dat wil ik nou even kwijt. Dat werd dan ook weer gepersifleerd door allemaal grappenmakers. Maar in het kader daarvan, ik heb net mijn verjaardag gehad. En ik heb altijd de gewoonte dat ik rond mijn verjaardag altijd preek over onderwerpen die aan wat na aan het hart liggen. In dat kader, dit wil ik dus even kwijt. Ik ga het vandaag weer hebben over Gods oogappel Israël. De gevangenis van Juda die ooit gewend zal worden. Wat de gemeente nodig heeft is kennis. Nederlandse christenen die zijn stapelgek op kennis. Ze zoeken altijd maar leraars om dingen te leren. Maar wat de gemeente ook nodig heeft is prediking, vermaning. En je ziet inderdaad dat er op dit moment een duidelijk gebrek is, alleen al op de straten, aan predikers. Mensen die het evangelie van Jezus spreken en predikers die de schrift recht delen en prediken. Ik zoek het niet op, maar in Romeinen 11, en jullie zoals jullie hier in de kamer zijn, kennen die passage allemaal. Romeinen 11 vers 25 tot 32, daar kun je lezen dat God een geheimnis aan de gemeente openbaart. En dat is dat Israël nu deels verblind is, maar ooit weer met de Heer zal worden hersteld, want Gods beloftenissen zijn onherroepelijk. Die zijn onberouwelijk, moet ik zeggen. Israël, een groot deel van het deel dat wij als Israël identificeren, is op dit moment niet doende wat de Heer graag wil. Ze volgen Jezus niet na, ze zijn sowieso niet gelovig. En die moeten door een tijd van oordeel heen, maar het blijft Gods oogappel. Nou. Maar wij als gemeente weten al alleen al bijvoorbeeld door Romeinen 11 dat wij als gemeente van Jezus Christus, opnieuw geboren mensen, Israël niet mogen deren, niet mogen vervolgen, niet antisemitisch mogen zijn. En dat dan zoiets als een vervangingsleer, wat een groot deel van de mensen in het christendom nog altijd gebruiken, een gruwel is van God. Even heel kort gezegd, vervangingsleer was de leer dat alle beloftenissen in de Bijbel die erover gaan dat God met Israël over de aarde zal heersen en het universum, en dat kun je meer dan 500 keer lezen, dat dat niet meer gaat over de Joden, want die zijn aan de kant gezet, maar dat gaat over de kerk. En een hele grote randorganisatie die rond het christendom heen zwermt, dat is de Rooms-Katholieke Kerk, die is daar de meest fanatieke aanhanger van. Iemand die in Rome zit, die wij de paus noemen, is dan de plaatsvervanger van God, die namens de Heer de aarde beheert en Israël speelt daar geen rol meer in. Mensen in het Rooms-Katholicistische hebben ook altijd de laatste 1500 jaar van harte Joden vervolgd en gedood. Het is ook niet voor niks dat iedere leider van een vernietigingskamp in de Tweede Wereldoorlog een Joods of een Rooms-Katholiek iemand moest zijn. En vergis je niet, ook Hitler was van huis uit katholiek en al zijn kornuiten. Ik zoek het ook dit niet op, maar in Genesis 12 dan staat de profetie dat de Heer die ontmoet Abraham en hij sluit een verbond met Abraham. En dan doet de Heer een profetie van, ik zal zegenen die u zegenen daar Abraham en jouw volk en ik zal vervloeken die jou vervloekt. En dat is dus een hele duidelijke profetie. Ieder mens op aarde die iets goeds doet aan Gods volk Israël, die zal daar een zegen over ontvangen. En ieder mens op aarde die iets slechts doet tegen het Joodse volk, zal daar ook de vergelding voor ontvangen. En vergis je niet, volken die altijd antisemitisch zijn geweest, bijvoorbeeld ook het Duitse Rijk in de Tweede Wereldoorlog, die hebben daar ook ruimschoots straf voor moeten ondergaan. Goed, daar ga ik nog niet verder over in. Dat dit land, als Nederland, zoveel profijt heeft gehad, zoveel zegen heeft gehad van vrede en voorspoed en vrijheid, dat hebben we voor een groot deel te danken gehad wegens het niet vervolgen van het Joodse volk. Iemand van u zal zeggen, ja, maar die Joden in de 16e, 17e eeuw, die moesten in heel veel plekken in Nederland ook apart wonen en die waren ook niet gelijkberechtigd. Ja, maar de synagoges werden niet in brand gestoken, zij werden niet vermoord, zijn hier geen pogroms geweest, tot de Tweede Wereldoorlog niet. En als je Israël met rust laat, dan ontvang je van de Heer een zegen. En dan blader ik even naar Jeremia 12. Dan zie je iets wat toen gold, toen Jeremia dat moest opschrijven. En dat gaat straks ook in de toekomst gelden, maar het geldt ook nu in wezen. Ja. Jeremia 12, vers 14. Alzo zegt de Heer, aangaande al mijn boze naburen die mijn erfenis aanroeren, dewelke ik mijn volk Israël erfelijk gegeven heb, zie, ik zal hen uit hun land uitrukken, maar het huis van Juda zal ik uit hun lieden midden uitrukken. Dus iedereen die vijand is van Israël, die zal daar de vluchten van plukken. Die zal worden aangevallen worden door de Heer. En Joden die onder hen wonen, die zullen door de Heer worden teruggehaald. En dat zal geschieden, nadat ik hen zal uitgerukt hebben, zo zal ik wederkeren en mij hunner ontfermen. En ik zal hen wederbrengen, niegelijk tot zijn erfenis en niegelijk tot zijn land. Vergis je niet, de Heer komt op een dag terug. De levende God, als wij hem zien, noemen wij hem Jezus Christus, komt naar deze aarde terug. En heeft dan ook zijn verbondsvolk Israël van alle hoeken van de aarde bijeengebracht. En zal dan vanuit het nieuwe Israëlische Rijk, wat het hele Midden-Oosten bestrijkt, zeg maar van Egypte tot de Caucasus, tot aan de Persische Golf. Dat is dan het Israëlische Rijk met Jeruzalem als hoofdstad. Met hen zal de Heer dan over de aarde heersen. 16. En het zal geschieden, indien zij de wegen mijns volks vlijtiglijk zullen leren, zwerende bij mijn naam, zo waarachtig als de Heer leeft, gelijk als zij mijn volk geleerd hebben te zweren bij Baal, zo zullen zij in het midden mijn volks gebouwd worden. Dus zoals de heidenen, de Joden hebben geleerd om Baal te aanbidden, zo zullen mensen die uiteindelijk dan zich laten leren door Gods verbondsvolk Israël, die zullen dan door dat volk Israël uitgezegend worden, uitgebouwd worden. Dat is toekomstmuziek, want de meeste mensen op aarde willen zich absoluut niet laten leren door Israël. Maar volken die zich laten leren door Israël, en ook deze hele Bijbel met het Nieuwe Testament, is ooit door het Joodse volk ontvangen en opgeschreven. Mensen die daar een oor naar te luisteren leggen, die zullen worden gebouwd, zullen worden gezegend door de Heer. Maar indien zij niet zullen horen, zo zal ik diezelfde natie ten eenenmale uitdrukken en verdoen, spreekt de Heer. Ik zei eigenlijk, haalde net het oordeel voor de troon der natie aan. Daar heb ik straks ook nog wat kort woordje over. Ben je goed voor Israël, dan is goed voor jou. Ben je slecht voor Israël, dan krijg je straf van de Heer. Een jaar geleden in januari 23, die opnames staan nog altijd op internet, hield ik een preek over de bevrijding van Auschwitz. En wat de schrift erover zei, maar een van de punten was dat een groot deel van de Nederlandse jeugd eigenlijk niet meer gelooft in de Shoah. Dat er letterlijk 6 miljoen Joden zijn vervolgd en vermoord in de Tweede Wereldoorlog. En hoe zorgwekkend dat eigenlijk wel niet was. Goed, half jaar later, na 7 oktober 23, is alles radicaal anders geworden in Nederland en de wereld. Een land als Nederland, wat het grootste taboe altijd was om iets antisemitisch te zeggen, dat was het Nederland waar ik opgroeide, is helemaal omgedraaid. En antisemitisme is weer helemaal normaal. En salonfähig, en met salonfähig betekent een salon, daar kwamen vroeger dus de intellectuelen samen met een kop koffie. En die gingen over de belangrijke dingen praten. En het was absoluut niet salonfähig gangbaar om over antisemitische dingen te praten. En dat deed je niet. Maar tegenwoordig kun je het weer praten over zaken als, ja, als ik zeg dat het land Israël weggevaagd moet worden, dan ben ik niet antisemitisch. Nee, ik spreek gewoon over een koloniaal imperialistisch land dat van zijn trekken thuis krijgt. En dat moet gewoon worden vernietigd, want het is gewoon een gevaar voor de stabiliteit en de rust en de vrede in het Midden-Oosten en de rest van de wereld. En zo zitten ze te praten, maar eigenlijk zeggen ze van, ik heb een hekel aan Joden. En dat is weer heel normaal geworden. Hè, de Universiteit Groningen, er zijn ook wel werknemers, Joodse werknemers, die klagen dat ze niet meer openlijk te vooruit kunnen komen dat ze van Joodse afkomst zijn, omdat ze anders problemen hebben. En een werkgever helpt hen niet. Die zegt niet tegen werknemers die bijvoorbeeld moslim zijn, ik zeg het maar gewoon zoals het is, want dat mag je niet doen in Nederland. Je mag naar onze grondwet mensen niet discrimineren en bedreigen. Het is hier trouwens op alle universiteiten in de hele westerse wereld nu gaande is. In Amerika, in Europa, noem maar op. En de rest van de wereld hoef je het al niet eens over te hebben. Je ziet allemaal van alles en nog het gebeuren. Je ziet allemaal, en ik gebruik deze woorden met opzet. Je ziet allemaal moslimhordes hier in Nederland die zogenaamd gebruik maken van het demonstratierecht. Nou, dat recht hebben ze. En dan wordt ze vaak bijgestaan door jonge Nederlandse mensen die denken dat ze iets goeds doen. Maar eigenlijk hebben ze niet zo goed gelezen waar het allemaal over gaat. Maar ze denken van ja, er is nou een oorlog gaande in Israël en met Gaza. Dat zijn allemaal zielige mensen die worden verdrukt. En dat komt door die akelige Israëliërs. Die akelige Joden. En daar moeten we iets aan doen. Maar dan blijft het niet bij demonstraties. Maar dan zie je al heel snel spandoeken waar allemaal dingen op staan die naar onze grondwet verboden zijn. Allemaal verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog. En die akelige leus van from the river to the sea, Palestine will be free. En dat betekent eigenlijk van de zee tot aan de Jordaan, een land Jodenrein, Jodenvrij. Dat is wat ze eigenlijk zeggen. Dat is ook wat ze in die Palestijnse, in die moslimwereld ook altijd al hebben gezegd. Daarom is er nou een Palestijns probleem. Omdat ze niet willen hebben dat er een Joods land bestaat. Vorige week hadden we hier de februari-staking. 1941 werd er gezegd dat de Joden moesten verzamelen en zich moesten gaan melden om naar werkkampen te worden vervoerd in het oosten van Europa. En toen gingen spontaan duizenden Amsterdammers en mensen in andere plekken van Nederland gingen toe staken. Zeiden van er gaat geen trein rijden en niemand die raakt met zijn vieze moffe poten aan onze Joden. Het Duitse leger heeft het toen keihard teruggeslagen, heeft mensen neergeschoten, mensen geïnterneerd. En sinds die tijd gaan ze dan naar dat beeld van die staker wat in Amsterdam staat en dan wordt het herdacht, de februari-staking. Er werd van tevoren aangekondigd dat Palestina demonstranten, laat ik maar zo zeggen, daar de orde wilde verstoren. Het is vorige week nog maar net goed gegaan. Maar er zijn alweer mensen die zeggen van hoe gaat het straks met 4 mei en 5 mei hier in Nederland. Mensen van die februari-staking zeiden van ja, dit is gewoon een herdenking van wat toen werd gebeurd. En jullie moeten niet de toestand van nu erop projecteren, omdat jullie de geschiedenis niet goed kennen. Maar goed, jonge mensen en moslimmensen zijn extremistische mensen. En die hebben altijd het grootste gelijk van de wereld in hun optiek. In Amsterdam had je op een gegeven moment, dat moesten alle Joden uit Nederland in 1941, 42 moesten naar een gebied in Amsterdam. Daar moesten ze gaan wonen en het werd eigenlijk een ghetto. En er was nog één bruggetje waar ze het ghetto in en uit konden. Nou, daar gingen dus laatst die Palestijnen-mensen demonstreren. Met opzet. Gewoon om Joodse mensen te bruskeren. Er wordt altijd, aanvankelijk werd er nog gezegd van ja, we zijn niet antisemitisch, maar we zijn tegen de staat Israël. Maar een paar maanden geleden ook hier in Groningen, ik heb dat al vaak verteld, had je die jeugdschool bij de synagoge, die jeugdsynagoge, die is toen een aantal dagen bezet geweest. Want dan wisten die Joden ook eens hoe dat voelde. Als er een volk is in de geschiedenis die iets weet van verdrukking, uitsluiting en moord, dan is het wel het Joodse volk. Maar goed, er waren voornamelijk mensen van de kunstacademie en mensen die op een kunstacademie zitten, die kunnen wel mooi tekenen en dat soort dingen, als het goed is. Maar die hebben nooit zoveel verstand gehad van kennis en geschiedenis. Ik hou me verder maar stil hier. Afgelopen week stond in de Universiteitskrant van Groningen een artikel van een aantal Joodse studenten en Joodse medewerkers. Die inderdaad zeiden van toen een paar maanden geleden de Kristallnacht werd herdacht. Dan heb je voornamelijk bejaarde mensen die dan een optocht lopen door de stad Groningen heen. Die werden op de Grote Markt bekogeld door mensen met stenen. Er was geen politie te zien. Een paar minuten lang werden bejaarde mensen met stenen bekogeld. En het was dat moest maar een beetje stil worden gehouden, vond de media hier, want die is dan weer zelfreinigend. Maar dat wordt er nou dan bekend. En zo hoor je allemaal van dat soort incidenten. Dit is dan bij ons in de buurt. Maar je hoort ook van andere Joodse mensen of christenen die dat allemaal in de gaten houden. In Nederland, in Europa, in Amerika, waar Joodse mensen worden weggetreid, het worden aangevallen. Of gisteravond in Zurich nog een Joodse man, die werd neergestoken, hoorde ik vanochtend. Omdat hij een Jood was. Wonderlijke toestand. Die overheid die praat erover dat uitsluiting en antisemitisme niet mag. Een land die heel erg schrikt is een land als Duitsland. Want die heeft nog altijd een schuldgevoel van de Tweede Wereldoorlog. Die zegt van dat mag absoluut niet. En die breken nog vaak een lans dat Joden niet mogen worden gediscrimineerd. Die trekken hun mond nog open. Maar over het algemeen treedt de overheid niet op tegen wetteloze, verkeerde, discriminerende demonstraties. Heel wonderlijk. Ze praten altijd, ja, we hebben demonstratierecht. Ja, ik ken het demonstratierecht ook. We zijn straatprekers, dus ik weet precies hoe de grondwet in elkaar zit. Je mag ergens demonstreren. En als je geluidsinstallatie wilt gebruiken, dan moet je vergunning aanvragen. Ben je met heel veel mensen, dan moet je dat even van tevoren regelen met de overheid. Maar als de overheid zegt van hier ontstaat een gevaarlijke of ongewenste situatie, dan moeten ze een andere plek aanwijzen. De laatste maanden, continu, demonstraties in stationshallen, wat gewoon privéterrein is. Dus geen openbare grond. En niemand durfde wat te doen. Bang voor grote vechtpartijen, bang voor ophef en bang om te worden uitgemaakt voor ouderwets. Daarom durven burgemeesters en politiecommissarissen vaak niet op te treden. Dus jij loopt door de stationhal van Utrecht, het Centraal Station. En dan staan allemaal mensen te schreeuwen, te krijsen. Want ik heb het al een paar keer nou gezien met al die pro-Palestina mensen. Dat zijn vaak moslimmensen die niet hebben geleerd zoals ons om beschaafd te converseren. En met een spandoek je punt duidelijk te maken. Nee, het is altijd het recht van de sterkste. Hard schreeuwen en hard dreigen en mensen aanvallen. Dat is bij hen demonstratie. En niemand die hier van autoriteit die er iets van durft te zeggen. Dus er stonden een paar christenen tractaatjes uit te delen in de stationhal van Utrecht. En die werden meteen eruit gepikt van ja, dat mag je niet. Dan kan ik het beamen. Ja, dat mag niet. Dat is privéterrein. Dat moet je gewoon openbaar op straat doen. Maar die andere mensen hadden dat ook niet mogen doen. Al jarenlang zie je hier als er in Amsterdam demonstraties zijn die iets te maken hebben met het Midden-Oosten. Allemaal lui met spandoeken lopen waarop de meest antisemitische, discriminerende dingen staan. Die strafbaar zijn voor de wet. En niemand doet iets. Die arme meneer met die die Joodse delicatessenshop die last had van een in de war geraakte moslimmeneer die onder zoveel weken daar de ruiten stond in te gooien. Vaak gefilmd zelfs door toeristen. De politie deed niks. Dit is een paar jaar geleden al gebeurd hoor. Ja, want anders zijn ze bang. Want kijk, een keer was iemand uit het Midden-Oosten die zei tegen mij van het grote probleem bij jullie in Nederland, dat zijn Joden en de democratie. Nou, ik zei, democratie is een cadeau van God. En die Joden zijn hier bijna uitgeroeid. Er wonen hier een paar duizend Joden in Nederland, ongeveer 30.000. Maar er wonen bijna 1 miljoen moslims in Nederland. En die zijn getalsmatig lastig. Dus een burgemeester van Amsterdam durft er eigenlijk niks tegen te doen. Want de grootste familieverbanden in Amsterdam, dat zijn vaak moslimmensen. En dan zijn ze een beetje bang eigenlijk om daar iets tegen te zeggen. En dan heb je ook nog veel andere volken uit het Midden-Oosten die van huis uit kerkelijk zijn. Vaak Syrisch-katholiek. En die zijn ook antisemitisch. De wereld is niet zo gek op Joodse mensen. Een wonderlijke zaak. Ook een wonderlijke zaak is. Er wordt altijd gezegd, ja, in Israël en in Palestijnse gebieden heb je ook christenen. Maar een groot deel van hen heeft de laatste jaren een nieuwe theologie ontwikkeld. Net zoals sommige Oosterse kerken die je er hebt, waar ik net al eentje van noemde. De Syrisch-katholieke mensen, de Nestoriaanse christenen, die zeggen dat Jezus Christus niet een Jood was, maar een Palestijn. Want je kan in de evangelie vaak lezen dat hij het aan de stok krijgt met Joden en de Farizeeërs. Dat hij als Joods kind wordt geboren, wordt besneden, opgroeit in een Joods gemeenschap. Dat hij Hebreeuws spreekt. Een deel is van het Joodse volk. Dat schuiven ze aan de kant. Want wie in die kerken leest nog een Bijbel? Dat doen ze hier al niet eens. En er wordt dus beweerd, hij was een Palestijn die toen al de strijd was gestart tegen die vreselijke Joodse mensen. Een nieuw soort vervangingsleer die op dit moment zijn beslag krijgt. Een paar dagen geleden was er iemand, ik ga de naam maar niet noemen, doet er ook niet toe, maar dat is ook weer zo'n internetwappie die altijd met gekke dingen op internet staat. Die noemt zichzelf Baptistenpreker. En die stond te dansen op een Joodse vlag met een Palestijnse vlag om zijn nek. Een Nederlandse jongen en die had het erover dat alle Joden moesten het land uit. Ja, het moest ook Israël uit. En dat is dan de moderne gemeente. Laodicea in het kwadraat. Een nieuwe vervangingsleer. Jezus Christus was een Palestijn. En we hebben kerstfeest aan de Palestijnen te danken. Dat zei ze ook met die jaarwisseling, weet ik nog wel. Nou, kerstfeest hebben we aan Rome te danken. Die staat dan niet, dat staat niet eens in de Bijbel. Maar dat soort gedachten speelt nationaal-socialisten en fascistische mensen en antisemitistische mensen in de kaart. Ik weet nog wel, wat ik al eens verteld heb, maanden of jaren geleden stonden we in Hamburg de straat preken. En er was een jonge man die zei van ja, Jezus was iemand die vocht tegen het Jodendom. En als je dan kerken vindt die dat allemaal alleen maar gaan beamen, nou die hele groep, die kunnen elkaar wel vinden. vergis je ook niet trouwens, hè? Adolf Hitler was een nationaalsocialist, was antisemitisch. Die had ook een verbond gesloten met daar ben ik even de titel kwijt, van de baas van Jeruzalem en omgestreken. Ik weet niet of dat Mufti was, maar de Mufti van Jeruzalem, die is een paar keer bij Hitler op bezoek geweest. En die had ook beloofd, als ik eraan toe kom, gaan we jou helpen om dat hele Midden-Oosten jodenrein te maken. Moslims en nationaalsocialisten hebben altijd heel goed met elkaar kunnen vinden. Moslims in Europa, uit Bosnië bijvoorbeeld, die mochten ook meedoen met de vrijwillige SS. Die vochten dan namens Hitler, hadden ze een vest op hun hoofd. En die vest, dat is nog een oud symbool uit de tijd dat ooit heel veel christenen zijn onthoofd in Marokko. Ook weer een heel ander verhaal. En mochten ze dus namens Adolf Hitler vechten voor Hitlers orde. Fascisme, nationaalsocialisme en islam. En dan ga ik verder naar een stapje hoger. Rome zijn altijd hele goede vriendjes geweest. Rome heeft al 1500 jaar gewenst dat er geen christelijke gemeente is. En ook geen Joods verbondsvolk. Zij hebben hun eigen Roomse religie. Roomse religie is niet christendom. Er zijn misschien nog wel christenen in de kerk van Rome, her en der. Mensen die hun vertrouwen stellen op Jezus. Maar het Rooms-Katholicisme is eigenlijk net zo christelijk als de islam dat is. Maar met elkaar zijn ze behoorlijk goddeloos, antisemitisch en anti-gemeente. Men praat over genocides en etnische reiniging. Op dit moment wordt er een genocide gepleegd op het Gazeense volk. Als er echt een genocide zou worden gepleegd, dan zou dat Gazeense volk al zijn weggeschoten. 2 miljoen mensen, want het Israëlische leger is een van de grootste legers op aarde. Ik ga je nu niet lopen zeggen dat het allemaal niks voorstelt en dat het allemaal niet erg is. Er zijn er bijna 30.000 mensen daarom gekomen. Het Israëlische leger bevestigt dat ook. Is allemaal al erg genoeg. Gaat niet zeggen van daar gebeurt meer, daar gebeurt minder. Dat gemarchandeerd met slachtoffers. Het gaat om mensen die omkomen in de oorlog. Oh, dat is allemaal erg. Vergis je trouwens niet of vergeet niet. Waarom zijn er oorlogen op aarde? Dat is Gods oordeel over de zonde der mensen hier op aarde. Zoals hel Gods oordeel is over zonde na je dood. Er zijn oorlogen omdat mensen slecht zijn. Maar nou is het dus ook een oorlog. En dat is eigenlijk een Gaza, dat is eigenlijk een grote stadstaat waarin 4 steden 2 miljoen mensen wonen. En als Hamas dan besluit om daar stand te houden en te gaan vechten tegen Israël, dan weet je dat er heel veel mensen gaan sterven. Dat is altijd in de geschiedenis zo geweest. En toen in de Tweede Wereldoorlog Berlijn werd bereikt door de Sovjet-Unie, toen werd in een week tijd werd daar een hele grote veldslag uitgevochten. Meer dan 100.000 Duitse militairen stierven, meer dan 600.000 Russische militairen stierven, maar ongeveer 300.000 burgers stierven, vrouwen, kinderen en bejaarden. Niemand piepte erover. Er werd alleen gezegd, ja, dat is een tragedie, dat is heel erg, maar dat hoort bij oorlog. Toen de eerste Irak-oorlog uitbrak in 1991, toen de Amerikanen en de geallieerde coalitie, waar ook Nederland bij zat, daar binnen viel, zijn er ook tienduizenden doden gevallen. Toen bijvoorbeeld een slimme bom, want wij keken toen op televisie, konden we kijken naar hele mooie reportages van slimme bommen die alleen maar militaire dingen stuk maken. Een slimme bom, een bunker trof, bleek het een schuilbunker te zijn met duizenden mensen. En naast die schuilbunker zat de stadsverwarming, dus een enorme installatie om de verwarming te laten draaien. En ik geloof 500 mensen zijn er levend gekookt in het kokende water. Ja, dat hoort erbij, zegt men dan. Dat hoort bij oorlog. Toen de tweede Irak-oorlog uitbrak naar 2001, van 2001 tot nu, zijn er geloof ik al meer dan 300.000 mensen omgekomen. Met al die oorlogen waar Nederland ook aan meedoet. Waar Nederland militairen naartoe stuurt, straaljagers naartoe stuurt, commando's naartoe stuurt. En dan vallen doden. Na 2010, de IS-oorlog, dat moest natuurlijk worden gestopt. Ja, ik snap het wel. Ik snap ook hoe de wereld denkt. Wat onze vijand is, dat moet je stuk maken. Er zijn tienduizenden mensen bij omgekomen. En niemand piepte erover dat er genocide werd gepleegd op die Arabieren. Niemand piepte erover dat er een etnische zuivering was. Nee, dat hoort bij oorlog. Hoe erg het ook is. Wat er nu gebeurt tussen Israël en die Gazenen, dat zijn de vruchten van oorlog. Heel veel dode mensen. In een moderne oorlog is ongeveer 90% van de slachtoffer is burger. Omdat je geen kant op kan met al die wapens van tegenwoordig. Dat is de realiteit. En als er nog een land is met een leger die nog probeert altijd zoveel mogelijk burgerbevolkingsdoden te beperken, is het Israëlische leger, omdat die altijd al onder een vergrootglas liggen. Toen de voorganger van Poetin, ik ben zijn naam even kwijt. Hoe? Jeltsin. Toen Jeltsin de baas was en er was een oorlog brak uit met de Tsjetsjenen. Toen trok het Russische leger niet daar Grozny binnen. Nee, die hele stad is met bomtapijten weggevaagd. Met tienduizenden doden. Israëlische leger trekt altijd overal persoonlijk binnen. Met een officier voorop. Om maar zo weinig mogelijk burgerdoden te hebben. Dat is nog een moraal, een etnisch besef. Wat nog altijd wordt geleerd aan het Israëlische leger. En vergis je ook niet, de haat onder de Israëliërs is hoog. Want daar zijn ze nog altijd kapot van 7 oktober. 1300 mensen die in één dag worden vermoord. Door Hamas-leden en allemaal toeristen die de grens overliepen om ook een deeltje mee te doen. Dus de haat is groot. Er is een oorlog gaande. Het zijn vijanden van elkaar. Dit is een keer berekend dat na de Tweede Wereldoorlog in de moslimwereld, en dan heb je het over het gebied van Pakistan, Bangladesh tot aan Marokko toe, zijn er meer dan 11 miljoen mensen omgekomen in onderlinge oorlogen. Omdat ze zulke grote vriendjes van elkaar zijn. Maar iedereen kijkt naar dat gesteggel tussen die Palestijnen en Israël. Elke poging om een verbond te maken, om een verdrag te sluiten, om vrede te bereiken, is altijd weer overtreden door het Palestijnse volk in de islamitische wereld. Want als een goede moslims mag je geen verdrag sluiten met die Joden, want die moeten daar weg. Het is hun land. Ze moeten gewoon weg. Het liefste dood. Er wordt altijd gesproken over etnische reiniging. Etnische zuivering. Er is nu een etnische zuivering gaande. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. De grootste kern van het hele verhaal gaat om etnische zuivering. De grootste etnische zuivering die er ooit is geweest. In 1890 woonden ongeveer 90% van alle Joodse mensen op aarde woonden in Europa. Op dit moment is dat nog maar 9%. De rest is allemaal omgebracht of gevlucht. Er woonden meer dan 1 miljoen Joodse mensen in de moslimwereld. Van Marokko tot India. Die zijn allemaal gevlucht naar Israël of ze zijn vermoord door die lieve moslims. En die Joden die ooit zijn terechtgekomen in China of in India of waar dan ook maar. Of ver in Afrika of in de Noord- en Zuid-Amerika's. Sommige gemeenschappen gedijen nog, zoals in Amerika, maar meestal zijn ze verdwenen of uitgeroeid. Dat er nou een staat Israël bestaat, want ik snap wel wat ze bedoelen. Je hebt misschien een Bijbel en 2000 jaar geleden woonden die mensen er nog, toen zijn ze er weggestuurd en nou kom je plomp verloren weer terug in de 20e eeuw en zeg je van ik wil mijn land terug. Die claim is vergaan mensen. Waar ze ook maar wilden leven, overal zijn ze vernietigd en weggejaagd. Dus dan heb je een heel klein stukje land met eromheen een hele grote moslimwereld waar al die moslims prima kunnen wonen, maar het wordt ze die Israëli's niet gegund. Het hele conflict draait om etnische zuivering. Joden mogen niet bestaan. Joden mogen nergens wonen. Dus ze zijn uiteindelijk naar Israël gegaan, hebben daar een staat Israël op gericht en het is niet het uiteindelijke Israël, want we weten naar de schriften dat ze nog heel veel ellende zullen ondergaan tot de Heer terugkomt en met hen over de aarde zal heersen. Maar het is het beste wat ze nu hebben. En dan zeggen ze altijd, ja Henk, maar jij preekt het alleen maar omdat je een christen bent. Als ik geen christen was, was ik nog veel gemener tegen die hele moslimwereld. Want het enige fatsoenlijke land daar in die regio, dat is notabene Israël. Want jullie praten wel mooi over etnische zuiveringen. Maar alle minderheden die bestaan in het Midden-Oosten, en vergis je niet, de meeste moslimlanden in het Midden-Oosten, er waren in het 19e eeuw, was nog maar de helft, 50% was moslim. De andere helft was christen, of Jezidi, of Druus, of Samaritaan, of wat heb je allemaal, allemaal volkeren. Maar die zijn haast allemaal verdwenen. En na de Tweede Wereldoorlog ging het rustig verder. En onder onze ogen de laatste 20 jaar zijn alle restanten aan niet-moslimminderheden in die landen, die zijn nu vermoord of verdwenen, moesten verhuizen. De christenen. De katholieken, de joden, de Jezidis, de Armeniërs, de Koerden, de Assyriërs. Allemaal zijn ze bijna weggevaagd. En dat er nog zo'n grote groep Koerden is, dat is normaal. Dat is over het algemeen een moslimvolk. Etnische zuiveringen in het hele Midden-Oosten, jaar in jaar uit. En waar wordt niet etnisch gezuiverd? In de staat Israël. Waar driekwart van de bevolking Jood is en de andere driekwart is of moslim. En je hebt nog 5% christenen en Druus en Samaritaan en noem maar op. Dat zal ook vast niet paars of vrees zijn, want je hebt overal tussen mensen heb je gesteggel. En Israël is niet de hemel op aarde. Maar naar de wet zijn die mensen gelijkberechtigd. Ik heb ook al heel wat verslagen gelezen van Palestijnse voorgangers of Arabische voorgangers die in Israël wonen. En zeggen van, hier zijn wij vrij. In elk land om ons heen zouden we voor ons leven moeten vrezen. En zo is het. Alle minderheden die bestonden in het Midden-Oosten tussen 1900 en nu, die zijn praktisch allemaal weg. Behalve in Israël. Dat is het enige land waar geen minderheden zijn vermoord, uitgeroeid of uitgewist. En notabene de hele wereld maakt zich boos op Israël. In het Midden-Oosten heb je een gezegde. Na de zaterdagmensen zijn er zondagmensen aan de beurt. Daar wordt mee bedoeld, als je als moslim in een land komt, dan zorg je eerst dat de zaterdagmensen worden weggevaagd, dat zijn de Joden, en dan de zondagmensen, dat zijn de christenen. Dat is een uitspraak van moslims. En als jij als geredde, of als christen, of iemand die een beetje weet wat er aan de hand is, je niet uitspreekt tegen al die leugens die worden verteld, en je hebt ook nog een Bijbel in de hand, dus dan kun je dingen ook beter duiden, dan, ja, wie zou jou nog helpen als jij straks in de panarie komt? Zeker de Heer niet. De Heer die in Spreuken 31 vers 8 en 9 oproept om je mond te openen voor alle zwakken en mensen die niet verdedigd worden. Ongelijk behandeld worden. Onrechtvaardig behandeld worden. Islam, dat zeggen ze altijd, dat is een religie van vrede. Maar islam betekent eigenlijk letterlijk onderwerping. Want als de hele wereld islamitisch is, dan hebben we wereldvrede. Ja, dat vinden de katholieken ook. Die zeggen ook, als de hele wereld onder Rome dient, zijn we allemaal slaaf onder één paus. Islam is dus de grootste etnische zuiveraar eigenlijk daar in die regio, de laatste eeuwen. Je hebt nog bijvoorbeeld in Egypte heb je nog een grote groep koptische christenen, ongeveer 10% van de bevolking. Maar die groep wordt ook al hard minder, want heel veel mensen vluchten naar het buitenland. En ook weer een nieuw fenomeen. Christenmeisjes in Egypte of in Pakistan, die worden gekidnapt en gedwongen worden om moslima te worden en deel te worden van de moslimwereld. Dat zie je dag in dag uit, jaar in jaar uit, wordt keurig door open doors vermeld, maar de grote media die vermelden het maar liever niet, want dat scheelt een hoop gedoe. Je hebt voor de Palestijnen een organisatie, die heet de UNRWA. Jullie hebben er wel over gehoord, ik praat er al jaren over, maar is dan de organisatie die namens de Verenigde Naties de belangen van de Palestijnse vluchtelingen behartigt. En er wordt gezegd, ja, er is ooit in 1948, toen het conflict uitbrak tussen Israël en de Arabieren, toen is de UNRWA opgericht, want er is toen een besluit van de VN, een solutie aangenomen, dat er een vluchtelingenorganisatie moet zijn die de vluchtelingen helpt. En die solutie is nog nooit geëerbiedigd door Israël. Diezelfde VN heeft ook een solutie aangenomen waarin werd gezegd, Israël moet een deel van het land hebben waar ze mogen wonen. Alleen dat is nooit gerespecteerd door de moslimwereld. Maar de UNRWA die maakt vluchtelingen. Iedere etnische Palestijn die in 1948 daar is weggevlucht, en dat begon met een man of 600.000, 700.000... bleef een leven lang vluchteling in het land waar die uiteindelijk kwam. En kwamen de kinderen en kleinkinderen, en nu al achterkleinkinderen, dan worden ze automatisch ook een vluchteling. Ik ben nou in een situatie dat ik iemand ken die hier in Nederland is geboren en getogen, maar die heeft nog altijd, samen met zijn ouders en grootouders, die nog nooit iets daar hebben gezien van het gebied, de vluchtelingenstatus en krijgt er elke maand een uitkering voor. Dat geld wordt door ons betaald, de belastingbetalers, om vluchtelingen te helpen op aarde. Maar deze mensen zijn dus geen echte vluchtelingen. Die hebben gewoon een nieuw begin gemaakt. Met een VN-uitkering en leven gewoon in dat land verder en blijven maar wrokkig tegen dat land waar hun voorvader vandaan kwam. Ja, maar Henk, dat is toch ook heel wat? Ja, maar als je zo zou redeneren, dan zou een kwart van Europa een uitkering moeten genieten van de VN, want een kwart van alle Europeanen had een opa of een oma of een voorvader die de afgelopen 150 jaar een vluchteling was. De Balkanoorlogen, de Eerste Wereldoorlog, het Interbellum, de Tweede Wereldoorlog, de Joegoslavië-oorlog in de jaren 90, zijn tientallen miljoenen mensen allemaal uit elkaar geplukt en ergens neergeplenst in Europa waar ze maar een nieuw bestaan moesten beginnen. 22,5 miljoen Duitsstaligen, meer dan 20 miljoen Poolstaligen, tientallen miljoenen Russischstaligen, miljoenen Griekstaligen, miljoenen Turkstaligen. Allemaal mensen die woonden in Europa en die zijn allemaal ergens anders in Europa neergezet. Bouw daar maar een nieuw bestaan op. Bij mijn leven heb ik gezien hoe het ijzeren gordijn viel en dat toen in één keer Duitse mensen die ooit waren geboren in bijvoorbeeld Breslau, heet nou Wroclaw, of in Danzig, heet nou Gdansk, of Koningsberg, heet nou Kaliningrad, heel graag weer op vakantie gingen om hun oude heimat te bekijken. Daar bleef het ook bij. Ze mochten het bekijken en dan weer snel terug naar Duitsland. Want die tijd is geweest. Maar niet met die Palestijnen blijkbaar. De VN, de moslimwereld, houdt dat probleem in stand dat er een steeds grotere groep mensen is die zegt, ja, wij zijn slachtoffer voor iets dat in 1948 is gebeurd en niemand wil daar een oplossing voor bieden. De Palestijnen zijn in wezen eigenlijk ook gewoon de dupe van die moslimwereld die een excuus wil hebben om Joden aan te vallen. Kijk eens naar die zielige Palestijnen. Maar die zielige Palestijnen hebben zelf ook in 2007 Hamas gekozen, een fascistische organisatie, antisemitische organisatie. En wij zeiden van ja, heel sneu wat er met de Duitsers gebeurde in de Tweede Wereldoorlog onder Hitler, maar ze hebben zelf die Hitler gekozen. Zo kun je dat ook doortrekken naar nu. Die mensen Gaza, wat het grootste uitzendbureau was van Israël. Als je ook altijd keek naar de beelden, zag je dat de mensen echt niet als magere schaminkels rondliepen in die steden. Nee, ze werkten allemaal in Israël, hadden daar een goede boterham aan. Israël die importeert dus nu allemaal bouwlui en zo uit India om daar te gaan werken. En ondertussen kreeg Gaza ook nog eens een keer miljarden aan steun van de VN. Een jaar of 10 geleden was al bekend, er waren 600 multimiljonairs in Gaza met geld van de VN. Corrupt als het maar kan. En die hebben zelf die Hamas gekozen. Die hebben zelf ervoor gekozen om nou in deze onzalige oorlog te komen. Als jij een volk aanvalt, dan slaat de volk terug. Dat is in de hele wereld helemaal. Alleen de Joden mogen dat blijkbaar niet doen. Laat nou net naar de schriften weten dat die Joden de mensen zijn waar je dat niet mee kan wagen. Want dan slaat de Heer ook heel hard terug. Wij zijn de getuigen van nu. Ik zeg het niet om te verkneukelen. Ik heb er ook genadigheid in dat al die ellende daar gebeurt. Maar je hoort allemaal mensen praten alsof Israël en het Joodse volk het grootste probleem op aarde is. En ze draaien steeds alle historische dingen om. En dat is iets wat ik... Ja, ik heb de slapeloze nachten van, bij wijze van spreken. Het ergert mij heel erg. Als wij dan zoals vorige week in de Randstad zijn en dan ben je in een stad als Leiden en dan kom je, je moet in de horeca moet je wat te eten en te drinken halen en dan zie je allemaal moslimjeugd die daar de tent runnen en allemaal denken als die doorhebben dat hè, als wij hier ons vrij zouden uitspreken over wat er gebeurt in het Midden-Oosten, dan heb je meteen ruzie en erger met die mensen. Dat is een hele rare situatie. Kun je zien als een oordeel van God over een land dat God heeft weggejaagd en de Bijbel heeft weggejaagd. En ook nog eens een keer antisemitisch wordt. Dan krijg je ellende. Maar Israël zal worden hersteld. En zal ooit over de aarde heersen met de Heer. Nogmaals, ik zoek het niet op, maar je kunt dat lezen in Hebreeën 8 of in Jeremia 31 of in Joël 3 of honderden andere plekken. Ooit zal de Heer met Israël over de aarde heersen. Lees Joël hoofdstuk 3 vooral. Vanaf vers 16 en verder. En dat... Ja, wat ik allemaal nu vertel, en ik kom langzaamaan tot het einde, is iets anders dan al die complottheorieën en al die wappietaal die de laatste jaren heb gehad. Hè? Zoals toen bijvoorbeeld corona begon in 2020. En ja, toen die lockdown, toen had je op internet allemaal mensen met allemaal ideeën wat er aan de hand was. Ook al had het helemaal niks met de realiteit te maken. Maar mensen die verloren zich er helemaal in. Ik heb het hier nou gewoon over historische feiten. Wie deugt het meeste? Wie is slecht daar in die regio? Wat is er aan de hand? Maar iedereen draait alles om vanwege een haat tegen het volk Israël. Dat is een duivelse geest. Dat is een duivelse geest onder de mensen tegen de Joden. Een antichristelijke geest. Het is een het Joodse volk is Gods oogappel. Het hoofddoel van de duivel is ook altijd geweest hier in de geschiedenis om Israël te laten verdwijnen. En lees zelf maar eens Openbaringen 12 vers 17. Wij hebben hem vorige week nog gelezen. Als de duivel op aarde wordt gesmeten, dan wil hij maar één kind, Israël, laten verdwijnen. Maar er zijn heel veel profetieën van de Heer die heel iets anders zeggen over Israël. En dat valt dus niet te keren. Israël is een democratische rechtsstaat waar geen minderheden zijn vervolgd of uitgeroeid. Ze hebben alleen die oorlog tegen moslimlanden die elke keer maar weer oprakelt omdat die Joden niet mogen bestaan. Daar gaat het in wezen om. En voor de rest zijn Joodse mensen eigenlijk nergens welkom op aarde. En dat is dus die grote etnische zuivering die gaande is. En ondertussen wij hier in het Westen, ja, die willen alleen maar graag vriendjes zijn met islamitische mensen die eigenlijk, als ze de kans krijgen, ons het liefst zouden willen onderwerpen. Daar ben ik nou al bijna strafbaar voor de wet, want er komt een wet aan in Nederland die dat straffen maakt als je dat zegt. Want dan discrimineer je dat soort groepen. Maar ik heb de Koran ook een aantal keren gelezen en die is er vrij duidelijk over. Wij moeten allemaal moslim worden en Joden en zwarte mensen horen in de hel, dat zegt de Koran. Kijk eens naar de hele instelling van mensen die hier zoals hier woonden. Voor de Tweede Wereldoorlog woonden ongeveer 140.000 Joodse mensen in Nederland. En wat wilden die in Nederland? Die wilden Nederlanders zijn, die wilden assimileren of gewoon een Nederlandse Jood zijn. Wonend in Nederland, Nederlands sprekend en op zaterdag naar de synagoge. Waren niet van doel om het land om te werpen. Waren ook niet van doel om de boel hier over te nemen. Nee, ze woonden hier en waren Nederlander. Kijk nu naar de grote groepen moslims in Nederland waar sommige mensen goeilijk zeggen, ja, je kijkt alleen naar de extremisten. Nee, naar hun leer. Weet je dat moslims, als ze ergens komen wonen, dan zijn het eerst evangelisten. En die dus ambassadeurs zijn voor hun Allah. En uiteindelijk, als ze met meerdere mensen zijn, dan kom je met sharia. Dan kom je met jouw gewoontes aan. Dan moet uiteindelijk alles zich conformeren aan de islam. En op dit moment heb je in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen die bij die groep horen. In allerlei soorten en denominaties, dat weet ik ook wel. Maar grote groep onder hen praat alleen maar over 1 ding waar Nederland heen moet. Een moslimland. Onder een jihad. Of onder een sharia, zo moet ik het zeggen. En ik zie in de toekomst, en dat zeg ik nogmaals, dat zeg ik niet voor plezier. En dat zeg ik ook niet zo van alsof we daaraan moeten meevechten. Want we zijn opnieuw geboren mensen. We horen daar aan een zijlijn naar te staan, te kijken. En te bidden dat het allemaal maar zo snel mogelijk voorbij is. Maar ik denk dat wij nog wel gaan beleven dat uiteindelijk grote groepen mensen in Europa inderdaad dat niet langer pikken van moslims en dat je daar heel veel ellende en strijd uit voortkomt. Maar vul dat zelf maar in. Israël is ondertussen onze militaire bondgenoot. Is in heel veel zaken ook onze culturele bondgenoot. En alle mensen die nou altijd maar tegen Israël demonstreren hier in Nederland, ja, dat zijn eigenlijk mensen die hun eigen bondgenoten verraden en ons eigen land in gevaar brengen. Ik kan alleen maar zeggen, laat je goed informeren. Ben je opnieuw geboren en het laat je eigenlijk een beetje koud of je wil je niet te veel in verdiepen, kom maar goede informatie. Word steunlid van Christen voor Israël. Dan krijg je in het Christen Actueel als gratis krant krijg je in de bus. Ik kan alleen maar zeggen, daar staat heel veel in waar je heel veel voordeel bij hebt. Want dat is ook nog een kleine zegen voor dit land, dat er veel christenen zijn die bidden voor Israël en Gods oogappel is Gods volk. Ooit worden we allemaal geoordeeld. Iedere knie zal zich buigen en iedere tong zal de Heer belijden. En we weten naar de schriften dat er 7 vormen van oordeel zijn. En we kennen allemaal wel, als je een globaal bijbelkenner bent, het oordeel van de grote witte troon. Maar als jij opnieuw geboren bent, je bent een opnieuw geboren ziel, dan weet je dat je nooit voor de grote witte troon komt te staan. Als je opnieuw geboren mens bent, dan kom je ooit voor de rechterstoel van Christus te staan. Heb jij toevallig een Bijbel waar je dat niet in kan vinden, komt het omdat je een valse Bijbel hebt waar die versen zijn gecorrumpeerd, zijn veranderd. Maar in 2 Korinthe 5 vers 10, en ik zoek het nou niet op hoor, kun je lezen dat de geredde ziel ooit voor de rechterstoel van Christus komt te staan. En dan wordt hij geoordeeld voor zijn tijd die hij als opnieuw geborene voor de Heer heeft geleefd. En dan kun je kronen ontvangen of verliezen, maar nooit je behoud. Maar ook als jij als christen altijd alleen maar Israël hebt tegengewerkt, dan mag je daar verantwoording over afleggen. Mensen die uiteindelijk, als deze hele oude schepping vergaat en er komt een nieuwe hemel, nieuwe aarde, dan heb je eerst het oordeel voor de grote witte troon, waarin alle verloren zielen uit 7000 jaar geschiedenis voor de Heer moeten verschijnen. En er wordt gekeken of een naam staat geschreven in het boek des levens. Want er zullen in het 1000 jaar vrederijk mensen zijn die het wel hebben gehaald en die mogen er verder. Dat kun je lezen in Openbaringen 20 vers 11 tot met 15. En ik vertel het even snel. Maar staat je naam niet in het boek des levens, dan ben je dus een verloren ziel. En er zullen velen tussen zitten die dat zijn omdat ze ooit Gods oogappel Israël hebben vervolgd, uitgeroeid, vernietigd. En daar mag je ooit verantwoording over afleggen. Maar ik had het net over de troon der natie. We hadden al iets gelezen in Joël 3. Wat heel veel christenen eigenlijk niet eens goed weten, maar het staat een stuk of 10 keer beschreven in de Bijbel, is dat volken die straks in een grote verdrukking zijn en die grote verdrukking overleven, in wezen allemaal al de hel hebben verdiend, omdat ze de Heer niet hebben aangenomen. Zijn ze gered in de genadetijd, zoals nu, dan zijn ze opgenomen. Waren ze gered in die grote verdrukking, dan zijn ze daarna opgenomen. Maar aan het einde van de grote verdrukking, als de Heer terugkomt op aarde, zijn er nog altijd mensen in leven. En zelfs dan is er weer een vorm van genade van de Heer voor de mensen die dan leven. Want hij laat ze dan komen, wat ik net al las in Joël 3, naar die stad Jeruzalem, waar ze moeten worden geoordeeld over hoe ze Israël hebben behandeld. En een van de grootste passages erover staat in Matteüs 25. Matteüs 25, vers 31 tot 46. Kijk, de mensen die deze Bijbel hebben uitgegeven, ik heb hier een Statenbijbel, dat is de enige goede Bijbel in het Nederlands, maar goed, het zijn ook uitgeverijen die met een eigen agenda naar zo'n Bijbel uitgeven. En bij die Bijbel van mij staat dan te lezen, boven vers 31, een kopje, staat niet in de grondtekst, maar dat heeft die organisatie dan erbij gezet, het laatste oordeel. Maar het gaat helemaal niet over het laatste oordeel. Het gaat over het oordeel van de volkeren voor de troon der natie. Dat zijn verloren zielen die eventueel verder mogen naar het 1000 jaar vrederijk. Maar worden geoordeeld op één feit. Zijn jullie goed geweest voor Israël? Zijn jullie slecht geweest voor Israël? Even kijken hoor. Ik lees een vers. Oh ja, vers 32. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal hen van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Alles dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Die koning is Jezus Christus, het lichaam van God, die dan over de aarde heerst. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest, gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest, gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden zeggen, de Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd? Of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. En het gaat erover, jullie staan hier nou, jullie hebben de hel al verdiend, want jullie hebben nooit mijn evangelie geloofd. Maar als jullie iets goeds hebben gedaan aan mijn oogappel Israël, dan mogen jullie verder leven in dat koninkrijk, in dat 1000-jarig koninkrijk. En dan zijn er dus van die mensen die zeggen, ja, maar wat hebben we ooit voor goeds in u gedaan? Jullie hebben mensen van mijn volk gevoed, gekleed, geholpen. En dan mogen ze verder. En als je dat dan verder leest, hè, dan gaat het over mensen die dus niet hebben geholpen. En dan kun je lezen, vers 45. Dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt. Hè, dus jullie hebben nooit mijn oogappel Israël geholpen, zo hebt gij mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Dit is het oordeel van de troon der natie. Mensen die worden geoordeeld aan het einde van de grote verdrukking, of ze wel iets goeds voor Israël hebben gedaan, of niet iets goeds voor Israël hebben gedaan. Er zijn veel volk op aarde die hebben weinig goeds voor Israël gedaan. Er is zelfs gezegd door een bijbelpreker, die zei, het Nieuw Jeruzalem straks heeft 12 poorten, dus waarschijnlijk mogen 12 volken door. Ik weet niet of dat zo is, maar als het maar 12 volken zijn, dan wordt de spoeling wel heel erg dun. Ik hoor nou verhalen van grote oceaanstaten, zoals, ik ben de naam kwijt van die volken. Er zijn een paar eilanden rijken daar in de Stille Oceaan, met maar een paar duizend inwoners, zoals Vanuatu. Daar zijn haast allemaal geredde zielen, King James lezers, en die zeggen allemaal, wij staan als één volk achter de staat Israël. Als daar nou mensen tussen zitten die niet opnieuw geboren zijn, kan ik me voorstellen, die mogen verder straks bij het oordeel van de troon der natie. Maar ik was ooit eens een keer een preek in het Duitsland, met veel niet geredde mensen in de zaal, dat was mij al verteld door de voorganger daar, en ik legde dit uit. En ik zei, als jij nou een Duitser bent, en je wordt als collectief geoordeeld of jullie nog iets goeds hebben gedaan voor Israël, heb je daar genoeg vertrouwen in om niet de Heer aan te nemen, om sowieso maar gered te worden, en toch het daarop aan te laten komen? En er was toen een mevrouw in de zaal, die schudde haar hoofd van, nee, we hebben genoeg op ons kerfstok om dat oordeel te vrezen. Dus later heeft ze de Heer aangenomen, ze redder en verlossen. Een zuster in de Heer geworden. Maar ieder mens op aarde mag voor alles ooit zijn verantwoording afleggen voor de Heer. En zeker ook, ben je goed geweest voor zijn oogappel Israël? Ben je slecht geweest voor zijn oogappel Israël? Vergis je niet, het gaat niet om dwepen over Israël. Er zijn ook christenen op aarde die zijn gewoon halve jodengenoten geworden. Die willen nog joodser zijn dan de joden zelf. Ik ben geboren als een Nederlander, ik ben niet joods. Ik kan wel voor ze bidden, dat is een opdracht van de Heer aan mij. Ik kan mijn mond voor ze open doen, ik kan advocaat voor ze zijn. Ik kan ze een traktaatje geven om hen het evangelie uit te leggen. Kom er maar eens op, want ze hebben al genoeg leugens en lasten gehoord van Jan en alle man. Maar dat mogen we doen. Maar al het goede aan hen gedaan zal door de Heer worden gezegend en beloond. En op een dag, lees het zelf maar eens aan in Ezechiël 37 vers 21 tot 28, zal de Heer terugkomen. Alle stammenverenigingen verenigen van Juda en het Israëlische Rijk en met hem over de aarde heersen samen met al de heiligen. En als jij het nu opnieuw geboren bent in Jezus Christus, dan weet je dat jij daar een deelgenoot van mag zijn. Sta je aan de goede kant van de geschiedenis. En ik kan alleen iedereen aanraden om aan die goede kant te komen staan. Amen.